bang te zijn. En daarom vond ik die getuigenis van Delara ook zo mooi. Dat God de angst weghaalt. God dat heeft het toen ook bij mij gedaan. Ik was iemand die altijd achterom keek. Altijd bang dat... Maar ik was altijd op mijn hoede. Ik had een grote zabel naast het bed, een grote ketting. Als ik dan weer wat hoorde, liep ik weer de trap af en dan liep ik daar rond. Weet je? Want toen ik God leerde kennen, haalde God de angst weg. Weet je, als we God kennen, als we hand in hand lopen met de koningen der koningen, waar moeten wij nog bang voor zijn? Amen. Toch nergens meer voor? Amen. En de Bijbel heeft veel te zeggen over de eindtijd. En dat begint al in het eerste boek Genesis. En het gaat door tot in het laatste boek, Openbaringen. We lezen een aantal ernstige uitspraken dat de laatste dagen een zware beproeving zullen zijn voor de mensen die in die tijd leven. En in deze preek wil ik jullie een aantal sleutels aanreiken om deze tijd zonder angst tegemoet te zien. En te volharden, want dat is het, we moeten volharden, tot het einde. In 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 4. 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 4. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars. Hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekerij, onmatig, wreed, zonder liefde, voor goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers en een zingenot van liefhebbers van God. Zo, dat is een goed begin. Dat is een fijn begin. Maar het staat er wel. Paulus wil dat Timotheus goed beseft dat er zware tijden zullen aanbreken. En weet dit, benadrukt hij, alsof het niet duidelijk genoeg gezegd kan worden. Het woord voor zwaar komt in het Griekse Nieuwe Testament nog op één andere plek voor. Namelijk bij de beschrijving van de twee bezetenen. En daar zegt hij gevaarlijk. Daar wordt het vertaald met gevaarlijk. Paulus zegt dus dat er in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen komen. En hij noemt daarvan ook de reden. De afbrokkeling van de menselijke karakter. En de moraal. Geen normen en geen waarden meer. Matteüs 24, vers 7 tot en met 13. In Matteüs 24 waarschuwt de Heer Jezus ons voor alles wat er in de laatste dagen zal gebeuren. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziektes en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en uw doden. En u zult door alle volken gehaat worden, omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen. En ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan. En die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal het einde, die zal zalig zijn. Amen. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld verpredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. Dan zal het einde komen. Weet je, wat we nou zien in die aardbeving in Marokko, weet je, verschrikkelijk. Maar het zijn wel de tekenen van de tijden. Overstromingen. Frankrijk, Spanje, Italië, noem het maar op. Het zijn wel de tekenen waar we naar moeten kijken. Moeten we daar bang voor zijn? Nee. Want we komen straks in de heerlijkheid bij hem. Weet je, dat is ons vooruitzicht. En hier spreekt Jezus over de geboorteweden die Gods koninkrijk op aarde inleiden. Johannes 3, vers 3 zegt, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Als je niet wedergeboren bent, kun je niet bij Jezus komen. En dat geldt voor de hele wereld. De wereld van Gods koninkrijk alleen binnengaan door middel van een geboorte. In Matteüs 19, vers 28 spreekt Jezus in dit verband over wedergeboorte. En wedergeboorte is een geestelijke geboorte door de Heilige Geest. Waardoor wij van dood levend worden. Ik zag gisteren toevallig nog een YouTube-filmpje. Weet je, de geestelijke wereld kunnen wij, misschien nog iets minder, weet je, maar er gebeurt zoveel in die geestelijke wereld. Weet je, daar wordt de strijd geleverd. En door ons bidden en vasten, halen wij die overwinning. De komst van Gods koninkrijk wordt voorafgegaan door weeën. Ten eerste zal het volk opstaan tegen volk. Koninkrijk zal opstaan tegen koninkrijk. Hongersnoden, ziekte, aardbevingen. Christenen zullen vervolgd worden. En vele valse profeten zullen opstaan. Een toenemende wetsverachting. De liefde van veel christenen zal verkillen. En tot slot benadrukt Jezus de noodzaak van volharding. En wie volhardt tot het einde, zal behouden worden. Je zult het met mij eens zijn dat dit geen fijn vooruitzicht is. We zouden er zelfs bang van kunnen worden. En toch zegt Jezus, word niet verschrikt. Laat je niet verontrusten. Deze dingen zijn nog niet het einde. De vraag is daarom, hoe kunnen we deze gevaarlijke tijden zonder angst en beven tegemoet zien? Eén ding. Jezus zorgt voor zijn gemeente. In Openbaringen hoofdstuk 1 lezen we, vers 10 tot en met 12. Ik was in de geest op de dag des Heren en hoorde achter mij een luide stem. Als van een bazuin. En die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeentes die in Azië zijn. Naar Efezië, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die dat mij had gesproken, maar toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaars. Het eerste waar Johannes aandacht zich op richt, zijn de 7 kandelaars. En deze zijn een beeld van de 7 gemeenten. En Jezus staat midden in die gemeentes. Het is van het grootste belang te beseffen dat Gods eerste zorg gericht is, natuurlijk ook op Israël, maar ook op zijn gemeente. God richt zich niet op landen, op politieke dingen, op militaire leiders, maar hij richt zich op de kerk. En als we dat niet goed beseffen, kunnen we gemakkelijk geïntimideerd worden door de dagen waarin we leven. Jezus stond te midden van de kandelaren om iedere gemeente afzonderlijk te onderzoeken. Vers 13 tot en met 17. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En van alle apostelen had Johannes waarschijnlijk de meest intieme relatie met Jezus. Hij was degene die tijdens het laatste avondmaal aan zijn bos lag en vroeg, wie is het die u verraden zal? En na de opstanding at hij met de Heer een ontbijt aan de oever van het meer. Ondanks deze hechte vriendschap ontvangt Johannes hier een totaal nieuwe openbaring van wie Jezus is. Die openbaring is zelfs zo overweldigend dat Johannes als dood voor zijn voeten valt. Johannes komt dan namelijk tot besef dat Jezus rechter is. De rechter van alle mensen. De levende en de doden. Maar ook van de gemeente. Johannes 5, vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven. Het is belangrijk te beseffen dat in ieder van ons op een dag deze rechter zal tegenkomen. In 2 Korintiërs 5, vers 10 tot en met 11, staat, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, omdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft. Nadat hij dat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad, daarbij dan weten hoezeer de Heere te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen, voor God echter is ons bedoelen openbaar, en naar ik hoop is het ook uw geweten openbaar. Er zijn maar 2 categorieën daden die gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Dat is datgene wat niet goed is. En datgene wat wel goed is. Bij God is niets neutraal. Het is goed of het is fout. Maar hoeveel mensen vandaag zijn zich nog bewust de Heere te vrezen? En toch vervolgens Johannes in vers 17 zijn getuigenis. Hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik, zegt Jezus, heb de sleutel van het rijk van de dood en van de dood zelf. Jezus heeft de dood overwonnen. En Jezus wordt niet alleen beschreven als rechter, maar ook als overwinnaar. Over elke vorm van kwaad. Jezus heeft volkomen getriomfeerd over zonde, dood, Satan en het dodenrijk. Hij identificeerde zich echter volledig met ons, zodat wij mogen delen in zijn overwinning. In Openbaringen 4, vers 1 tot en met 2. En hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem, die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog, ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in een geestvervoering, en zie, er stond een troon in de hemel. En op de troon zat iemand. Openbaringen, hoofdstuk 4, is een kort hoofdstuk. Hij heeft slechts 11 versen. Maar daarom verbaast het je wellicht om te horen dat in het korte hoofdstukje het woord troon 14 keer voorkomt. Het is echt het kernonderwerp van dit hoofdstuk. De troonzaal van God. Alles in het heelal is volkomen onder controle van degene die op de troon zit. Het hoofdstuk openbaart vier prachtige eigenschappen van Gods karakter. Ten eerste, God is heilig. En dat is de belangrijkste openbaring van God in de Bijbel. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Ik vrees dat het besef van Gods heiligheid in de tegenwoordige westerse kerk snel afneemt. De tweede openbaring. God is almachtig. De derde. God is eeuwig. Hij was, is en hij zal komen. En de vierde. God is de schepper. Hij heeft alle dingen gecreëerd. Laten we eens kijken naar deze vier openbaringen van het wezen van God. Heilig, almachtig, eeuwig en schepper. Als je eenmaal duidelijk zicht hebt op wie God is, plaats je je problemen op aarde in een heel ander perspectief. Maar zonder die inzicht vrees ik dat mensen niet opgewassen zullen zijn tegen de problemen, gevaren en moeilijkheden die we in de laatste dagen zullen meemaken. Als we niet beseffen hoe groot Hij is, Hij die de mens gemaakt heeft, Hij die ons, wat ik net ook al zei, doorgrond en kent. Als je dat niet gelooft, dan heb je een probleem. Te midden van al het lijden en alle immoraliteit levert God zijn bijdrage. We kunnen onze blik richten op het positieve dat God geeft, of op het negatieve dat Satan in deze wereld brengt. Laten we onze aandacht vestigen op Jezus, de overwinnaar, die de dood heeft overwonnen. Want als we dat zicht verliezen, dan worden we bang of ontmoedigd over wat er voor ons ligt. We mogen vanuit Gods troonzaal kijken naar de gebeurtenissen op aarde en zeker weten dat God alles volkomen onder controle heeft. Soms lijkt het niet zo, maar het is gewoon zo. En waarom is het zo? Omdat Gods woord het zegt. En Gods woord is waarheid. Kijk naar Jezus, te midden van de zeven kandelaren en in het midden van de troon van God. Hij, die te midden van de kandelaren staat, is ook het midden van de troon van God. Hij kan ons beschermen, voor ons zorgen. Hij kan ons redden als hij uitrijdt op zijn witte paard. Wordt hij getrouw en waarachtig genoemd. Hij is volkomen. Psalm 56. Vers 4, kan ook 5 zijn. Ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u, op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik vrees niet. Weet je wat ik waardeer van de Bijbel? Haar eerlijkheid. De Bijbel ziet de feiten onder ogen. Ze toont het leven zoals het is en houdt rekening met de menselijke zwakheid. Dat zien we ook nu weer. David doet geen valse concessies aan zichzelf. Hij zegt niet, ik zal nooit vrezen. Hij geeft juist toe dat er misschien tijden zullen komen waarin hij bang is. Maar wanneer die tijden komen, zal ik weten hoe ik moet handelen. Ik zal God vertrouwen en zijn zekere en onfeilbare woord prijzen. Gods vertrouwen en het prijzen van zijn woord zullen mijn vrees overwinnen. De wereld zal denken, koekoek. Maar wanneer wij God aanbidden, loven en prijzen, behalen wij die overwinning. Maar zeer zeker behalen we de overwinning over onszelf. Weet je wat, dat is het eerste wat er moet gebeuren. Overwinning over jezelf halen. Als je dat niet hebt, kun je de wereld niet gaan om het evangelie van Jezus te denken. Je zult die overwinning in jezelf moeten behalen. En hoe doe je dat? Samen met de Heilige Geest. Gods vertrouwen en het prijzen van zijn woord zullen mijn vrees overwinnen. Onze geest en onze emoties komen in het geloofsleven vaak met elkaar in botsing. Onze emoties reageren met allerlei angstgevoelens. Misschien zelfs met paniek. Onze pogingen om die reactie tegen te gaan zijn tevergeefs. Ze overmannen ons. Maar een ander deel van ons wezen, onze geest, onze heilige geest, geeft niet toe aan paniek. De geest laat zich niet door emoties de wet voorschrijven. De geest in ons zegt, ik weiger het oordeel van mijn emoties ten aanzien van deze situatie te accepteren. Ik zal mij tot God wenden en voor ogen houden van zijn woord dat zegt, ik zal die belofte van God vinden die aan mijn nood beantwoordt. Alles staat in zijn woord. Emotioneel gezien ben je misschien bang, maar diep in mijn wezen vertrouw ik op God. En dat geeft een zekerheid en vertrouwen die veel dieper gaat dan mijn emoties. In een dergelijke situatie is onze persoonlijkheid te vergelijken met een rivier op een winderige dag. Onze emoties lijken op golven aan de oppervlakte die onrustig heen en weer slingeren. Maar in het diepte van ons wezen stroomt het leven van onze geest in een ongestoorde vrede door voort. Weet je, als ik hier dit lees, dan denk ik ook aan Petrus. Weet je, Jezus riep Petrus. En hij richtte zich op Jezus en het ging prima. Totdat hij keek naar de omstandigheden. En wie doet dat niet? Ik ook. Ik ben ook iemand die gelijk eerst zelf de probleempjes wel eventjes op zal gaan lossen. Maar het is mij eigenlijk nog nooit gelukt. Weet je, God lost je problemen op. En alleen Hij kan dat doen. En je zag het bij Petrus. Hij keek naar de omstandigheden en hij zakte weg. Maar toen kwam Jezus. Zei Petrus, kom. En we mogen elke keer, bij elke fout die we maken, mogen we weer terugkeren naar Jezus. Maar kijk uit voor twee gevaren van deze tijd. Veel christenen beseffen niet of nauwelijks dat Gods oordeel niet begint bij de mensen van deze wereld, maar bij de mensen die God toebehoren. Petrus verkondigde de christenen uit zijn tijd, 1 Petrus 4 vers 17. Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal dan het einde zijn van hun die ongehoorzaam zijn aan het evangelie van God? En deze woorden zijn vandaag nog net zo actueel voor de kerk in het Westen. God oordeelt ons naar mate van licht, oftewel openbaringen die we hebben ontvangen. Jezus zei tegen de Joden in zijn tijd dat hun oordeel nog zwaarder zou uitvallen dan over Sodom en Gomorra. Omdat zij een veel grotere openbaring hadden ontvangen van de waarheid. Dit geldt voor het grootste deel van het westerse wereld in deze tijd. Weinig andere samenlevingen hebben zoveel toegang gehad tot het woord van God. Als de Verenigde Staten en Europa door cultuur en traditie, door kerken en door evangelisten, door radio en televisie, door het gedrukte woord, is de hedendaagse westerse wereld sinds eeuwenlang in veel opzichten rijker gezegend met het kennis van God. Waarheid dan alle andere werelddelen. Dit geldt in het bijzonder voor ons, als belijdende kerk van Jezus Christus. We hoeven tegenwoordig niet meer te zeggen, oh, dat wist ik niet. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Want alles is openbaar. Het oordeel over ons vanwege onze ongehoorzaamheid aan Gods woord zal streng zijn. van vele zonden die over de hedendaagse kerk benoemd zouden kunnen worden, steken er eigenlijk twee de kop en schouders bovenuit. En dat is materialisme en compromissen. En deze twee zonden wil ik verder toelichten. De dagen van Noach en Lot. Er staan twee samenlevingen opgetekend in de Bijbel waarover Gods oordeel beschreven wordt, waarover Jezus in Lucas 17 het volgende zegt. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. En op diezelfde manier, zoals het gebeurde in de dagen van Lot, zij aten, zij dronken, zij kochten en zij verkochten, zij planten en bouwden. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Als je in het boek Genesis de beschrijving van die tijd van Noach gaat bekijken, kun je verschillende kenmerken vinden, zoals een grote invloed en infiltratie vanuit de occulte wereld. Corruptie. Toenemende onrechtvaardigheid, geweld, seksuele corruptie en perversiteit. En in het verhaal van Lot vinden de volgende kenmerken. Onnatuurlijke seksrelaties, agressiviteit, gewelddadigheid, het negeren van algemene en accepteerde normen en waarden. En dus een taboe doorbrekend. Op basis van het voorgaande denken veel mensen dat de belangrijkste zonde van Sodom en Gomorra onreinheid of homoseksualiteit was. Maar dat is niet waar God deze stad in de eerste plaats voor aanklaagt. In Ezekiel 16 vergelijkt Jeruzalem, Sodom en dit is wat de Heer hierover zegt. In Ezekiel 16 vers 49. Zie, dit was de ongerechtigheid van die zuster Sodom. In trots, overdaad en zorgeloze rust leefde zij met haar dochters. Dat zijn dus hun bevriende steden. Zonder de ellendigen en de armen te ondersteunen. Dat is wat God als eerste zegt. En natuurlijk was het een gruwel in Gods ogen. Maar het was niet het eerste waar God naar keek. Want de volgende tekst zegt: zij waren trots op zichzelf en deden walgelijke dingen. En daarom veegde ik hun van de aarde weg toen ik zag wat ze deden. Trots. Zorgeloze rust. En dat is niet de zorgeloze rust die we in Christus hebben. Maar de mensen vallen in slaap in de wereld. Ze zien niet wat er om zich heen gebeurt. De mensen worden egoïstisch. Je ziet het, in principe zie je het al hier in Nederland gebeuren. Je ziet bij elk ongeluk wat er gebeurt, rijdt 80% door. 80%. Weet je, daaraan kunnen we al zien hoe de mensheid in het verval geraakt. Nu gaan we naar de gedeelte waar Jezus de samenleving van Noach en Lot aanhaalt. In Matteüs 24, vers 37 tot en met 39. En dat is ook die zorgeloze, dat is wat God ook bedoelt met die zorgeloze rust. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hun allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Vaak zeggen we, ach, kom volgende week wel, komt helemaal goed. Maar hij kan nu terugkomen. Ben je er klaar voor? Dat is de vraag. verwacht je hem echt? Jezus noemt hier niet de kenmerken die we hebben gezien en die we misschien zouden verwachten in deze context. Verderfelijkheid, occultisme, seksuele perversiteit. De 8 specifieke activiteiten die de dagen en die de samenleving die Jezus noemt, zijn echte: eten, drinken, ten huwelijk nemen, ten huwelijk geven, kopen en verkopen, bouwen en planten. En eigenlijk, als je dit zo leest, toch is er niets heel specifiek zondigs aan deze activiteiten. Maar wat was dan het probleem? Het probleem was dat de mensen zo in beslag genomen werden door deze alledaagse dingen, gericht op het leven hier en nu, dat ze zich niet realiseren in wat voor tijd zij leefden. En dit probleem zou ik met één woord willen omvatten: materialisme. Ze werden zo in beslag genomen door het materiële, door het leven hier en nu, dat ze geen idee of begrip meer hadden van de geestelijke en eeuwige dingen. Ze waren zich volstrekt niet bewust van Gods naderende oordeel over hun vleeselijke levensstijl. En toen Gods oordeel erover kwam, waren ze totaal niet voorbereid. En hoeveel materialisme is er vandaag in deze wereld? Ik zou willen stellen dat de hele westerse beschaving ermee verweven is. En de kerk is daar zeer zeker niet van uitgesloten. Er zijn talloze praktiserende christenen die in hun hart net zo materialistisch zijn als de ongelovigen. En misschien is het wat minder zichtbaar en misschien niet zo opvallend in hun leefstijl, maar ze worden volledig in beslag genomen door materialisme. En Jezus waarschuwt ons dat als we in de put van materialisme komen, we niet klaar zullen zijn voor zijn komst. Dan zijn we te veel gericht op deze wereld. En we hoeven en moeten ons niet richten op deze wereld. We moeten ons richten op Jezus Christus. In Matteüs 13 vertelt Jezus de gelijkenis van de zaaier. Ook in deze gelijkenis vinden we dezezelfde waarschuwing terug. Een deel van de zaad valt op de doorns. Een ander deel viel op de doorns en de doorns kwamen op en verstikten het. In vers 22 legt Jezus de betekenis van de doorns uit en zegt over deze groep: en bij wie in de doorns gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Jezus schetst hier een groep mensen bij wie hun geloof beproefd wordt door de wereldse rijkdommen. De druk van populariteit onder de mensen en materieel succes verstikken de waarheid van God die ze hebben ontvangen, zodat deze uiteindelijk nauwelijks invloed meer heeft op hun leven. In plaats van te veranderen naar een beeld van Christus, worden ze gelijkvormig aan de ongelovige wereld. En Jezus verwerpt dat. Spreuken 1 vers 32. Daar zegt Salomo: de zorgeloze rust van de dwazen zal hun ombrengen. Dus als je denkt van, oh heerlijk, lekker zonnetje, heerlijk. En natuurlijk mogen we genieten, hè? Het is niet zo dat we 24 uur per dag, we mogen genieten van God. Maar onze gedachte zal altijd gericht moeten zijn op God. In alles wat we doen. En Salomo. En tragisch genoeg behoorde Salomo zelfs tot deze laatste categorie. Ondanks alle wijsheid die God hem geschonken had, maakten zijn heidense vrouwen uiteindelijk een dwaas van hem. Hij had alles. In Mozes zien we juist de man die deze beproeving glorieus doorstond. Gedurende 40 jaar genoot hij overdadige weelde en luxe aan de Egyptische hof. En dan was hij een potentiële troonopvolger van Farao. Maar toen hij volwassen was geworden, keerde hij alle comfort de rug toe en koos het pad van eenzaamheid en ogenschijnlijk falen. En dit staat ook beschreven in Hebreeën 11, vers 24 tot 25. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Weet je, dat is ook zo'n voorbeeld voor ons. Weet je, we denken dat de wereld alles brengt. En de wereld brengt niks. Weet je, toen ik ook nog niet geloofde, weet je, liep ik in die wereld. En dan dacht ik, that's it. Geweldig. Maar je ziet dat het afbrokkelt. Je wordt er niet gelukkiger van. Weet je, en op een gegeven moment ga je dingen doen wat je helemaal eigenlijk niet wil. Je gaat drugs gebruiken, je gaat drank gebruiken, je gaat dit doen. Weet je, maar ik ben zo blij dat God mij eruit heeft gehaald. Weet je, ik denk 3 maanden geleden ging ik een keer weer met mijn broer mee. Ik denk misschien al wel 15 jaar niet meer in het café geweest. En ik ging met mijn broer mee en kwam al die jongens van vroeger weer tegen. En ze waren exact hetzelfde. De ene kwam van de wc af, want ze willen natuurlijk laten zien dat ze drugs gebruiken hebben, want anders vinden ze zich eigenlijk niet stoer. Ik denk, wat zijn jullie zielig eigenlijk? Een hoop drankgebruik, drugsgebruik en ze zijn niet veranderd. En ik snap het, want alleen God kan veranderen. Als ik God niet had leren kennen, had ik er misschien ook gestaan. De daaropvolgende 40 jaar doorstond Mozes een andere beproeving. De beproeving van pijn en verdriet. Hij was uit zijn volk verbannen, een onbetekende iemand geworden in de ogen van de wereld, die een schaapskudde hoede voor zijn schoonvader, ergens weggestopt in eenzaamheid van een verre woestijn. Toch, toen Mozes uiteindelijk op 80-jarige leeftijd deze beide proeven had doorstaan, kwam hij tevoorschijn als de door God aangestelde bevrijder en leider van zijn volk, van Gods volk. Wat een treffend voorbeeld van de woorden uit Jacobus 1, vers 4. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, omdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Mozes was een voorbeeld. Mozes kwam met de luxe. Maar ik denk dat hij, toen hij uit de luxe kwam, eigenlijk veel gelukkiger was. En waarom? Omdat hij de dingen van God deed. Dan wil ik het over de tweede hebben, compromissen. De eerste zonde op beproeving die we nu besproken hebben is materialisme, de zorgen en de rijkdommen van deze wereld. Maar de tweede zonde op beproeving die heel kenmerk is voor onze westerse samenleving en die ook in de kerk zeker wordt aangetroffen, is compromissen stellen. Net als materialisme wordt ook de zonde van compromissen vaak niet herkend of blijft ongemerkt. In een hedendaagse kerk zijn de belangrijkste morele en leerstellige Bijbelse waarheden die zo helder en onopwonden beschreven staan in het Nieuwe Testament vervaagd, vertroebeld en ineffectief geworden. In 1 Korintiërs 6, vers 9 en 10. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk niet zullen beërven? Dwaal niet. ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk niet beërven. En Paulus weet, heeft het hier tegen de gemeente. De gemeente van Jezus Christus. Daar heeft hij het tegen. En toch zit de kerk vandaag vol met mensen die al dit soort zonden begaan. En desondanks zich er nauwelijks zorgen over lijken te maken. Sterker nog, soms scheppen ze er zelfs over op. En toch is er binnen de kerk nog steeds een overblijfsel van oprechte en toegewijde discipelen van Jezus. Als wij daarbij horen, hoe wil God dan dat wij reageren op de huidige crisis waar de kerk wereldwijd doorheen gaat? Een belangrijk en een helder antwoord vinden we in 2 Kronieken 7 vers 14. Als mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen. En dan zegt God, dan zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land herstellen. De zinsnede, mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, staat volgens mij op alle christenen. Die dus de naam van Christus over hun leven hebben ontvangen. Het geldt voor iedereen. De waarachtige Christen. Het is heel simpel. Door onze zonden te belijden. Als we regelmatig, consequent en oprecht onze zonden aan God belijden. Dan is het onmogelijk om hem vervolgens te benaderen met een houding van hoogmoed. Het gaat nog verder. God vergeeft alleen onze zonden als we die belijden. 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Onbeleden zonden zijn onvergeven zonden. Dus de barrière van hoogmoed bouwt een tweede barrière of een muur op van onbeleden en onvergeven zonden. De Bijbel spoort ons bovendien aan om onze zonden niet alleen aan God te belijden, maar ook aan elkaar. Maar weet wel aan wie. Ga niet overal roepen. Oh, ik weet je, neem betrouwbare mensen. Praat daarover en beleid dan je zonde. Want Jacobus 5 vers 16 zegt, beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mis zijn uitwerking niet. Zij die geregeld hun zonden naar elkaar toe beleiden, zullen niet alleen komen te staan door een barrière van trots. Integendeel, ze groeien juist dichter naar elkaar toe. De profeet Daniël was een van de meest rechtvaardige figuren in de Bijbel. Maar toen hij voorbeden wilde gaan doen voor zijn volk Israël, begon hij door zijn eigen aandeel in hun zonden te erkennen en te beleiden. Ik geloof dat God van ons, christenen in de westerse wereld, verwacht dat wij onszelf verootmoedigen voor hem. Door elkaar onze zonden te gaan beleiden. En wat ik net al zei, weet wel aan wie. Vraag God om zijn vinger te plaatsen op de zonde die je moet beleiden. En hij zal dat doen met onfeilbare precisie. Waarschijnlijk zelfs zonde aanwijzend, die jij zelfs nooit als zonde hebt herkend. Wees voorbereid op de komst van de Zoon des Mensen, door net als Noach, die een rechtvaardig mens was en wandelde met God. Blijf in Gods waarheid. Als de zorgen van deze wereld Gods woord in je leven proberen te verstikken, pas op voor zorgeloze rust. Als de beproeving van rijkdom op je weg komt en je onverdeelde aandacht voor de Heilige Geest en je toewijding aan Jezus als jouw leidsman en voorziener, als die onder druk worden gezet, sluit nooit compromissen, maar blijf in de waarheid. Verootmoedig je en beleid je zonde, zodat je kunt bidden. Mogen de Heere elk van ons helpen en onze persoonlijke verantwoordelijkheid te aanvaarden en op te pakken. We moeten ons elke dag verootmoedigen. En het allermooiste is, we hoeven niet bang te zijn. We hoeven niet bang te zijn voor de tijden die gaan komen. Soms hoor je mensen zeggen, oh, maar straks wordt het beter. Het wordt niet beter. En waarom niet? Gods woord zegt dat het niet beter wordt. En wat is onze taak? Om deze wereld in te gaan. Om deze wereld de waarheid te vertellen van Jezus Christus. Dat Hij de enige weg, waarheid en het leven is. Amen. Amen.